Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij hebben een advocaat bij de Vader. Dat is het thema voor de preek van vanmiddag uit 1 Johannes 2. Stel voor dat we samen gaan zingen Psalm 46, daarvan de versen 1 en 6. God is een toevlucht voor de zijnen, de Heere God de legerscharen is met ons, hoed ons in gevaren. Wij doen ook vanmiddag, samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van ons geloof. En we zingen daarna, Psalm 34, vers 2. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem, de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. 34 vers 2. Laat dan u en ieder van u met mij in zijn of haar hart meezeggen en meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu eerst samen bidden. Wat is het een wonder, Heere, dat wij ook vanmiddag weer samen kunnen zijn. Dat u ons in het hart hebt gegeven om naar de kerk te komen. Misschien omdat we grote begeerte hebben. Verlangen. Misschien ook omdat we meer onze plicht laten spreken, maar dat we er zijn, dat u ons hier veilig hebt gebracht en dat het in dit land ook mogelijk is om veilig samen te komen. En nu hebben we zojuist gezongen, kom maak God met mij groot. Heren, dat is nou precies het doel van de samenkomst. Wij komen in de eerste plaats samen om u te verheerlijken, o God. Uw nooit volprezen naam. Want die naam is zo groot, daar ligt zoveel liefde en genade in. We kunnen u nooit genoeg prijzen en loven. En mogen wij vanmiddag hier in dit kerkgebouw, als een klein onderdeel van uw wereldwijde kerk, ook samen u de lof zingen, in onze liederen, maar ook nu als wij samen bidden, want bidden is ook lof prijzen, belijden dat u de enige God bent. Maar laat het grootmaken ook uitkomen in de manier waarop wij het woord horen. Want Heer, wij loven u ook. Als wij het woord eerbiedig beluisteren en daaruit ook ontvangen wat u ons aanreikt. De blijde boodschap, het geestelijke voedsel. En mogen wij dan vanmiddag iets hebben van de bij die op een bloem zit en dan de nectar inzuigt. Laten wij zo het woord inzuigen, Heere, dat we niet alleen maar horen met onze oren, maar dat wij ook de boodschap tot vertroosting tot ons nemen. Soms hebben we zoveel troost nodig, hebben we het zo moeilijk, voelen we ons soms zo reddeloos, en zo kunnen er vanmiddag ook mensen zitten hier in de kerk of thuis, die zeggen, Heere, geef me een woord van troost. Mag dat opklinken uit uw woord. Maar we bidden u ook, Heere, dat er een woord van vermaning mag zijn. Want u bent de herder van de kudde. En als u ziet dat schapen afdwalen, dan is het niet omdat u wilt straffen, maar dan doet u alles om dat schaap terug te krijgen. En Heere, we belijden u. We zijn mensen die soms zo worden weggetrokken door de wereld. En als alles goed gaat in ons leven, onze studie lukt, ons werk lukt, ons gezin loopt goed. Heere, dan kan het zomaar gebeuren dat u op afstand komt te staan. Nee, dan zeggen we de herde niet vaarwel en de kudde niet vaarwel, maar het staat op steeds grotere afstand. En als het zo is in ons leven, Heere, mag er dan vanmiddag in de prediking een licht op rood springen. Wat ons zegt stoppen. Terug. Want met alle welvaart in het leven ben je iets vergeten, bij hem vergeten, de enige ware God. We bidden u, Heere, om de Heilige Geest, laat die zo het woord openen, dat voor ons weer rijke schatten opengaan. U Heilige Geest, die de Bijbelschrijvers hebt geïnspireerd, die het allemaal op schrift hebben gesteld, wilt u die woorden zo tot leven brengen, dat het voor ons levend wordt, dat het in ons hart leeft, dat de liefde komt, dat we deze dingen nodig hebben. Heere, maak ons behoeftige mensen, hongerige mensen, want mensen die geen honger hebben en die een hart hebben dat vol zit met van alles en nog wat. Och Heere, daar kunt u zo weinig aan kwijt. Maar hongerige mensen, daar kunt u veel aan kwijt. En geef dat wij vanmiddag de kerk uitgaan, dat onze ziel is gevuld met die spijzen, dat voedsel, dat nooit meer vergaat. Maar dat blijft tot in het eeuwige leven. Heere, we weten ons verbonden met uw kerk overal. Uw kerk die in andere landen zijn plek heeft. Ook in landen waar er vervolging en verdrukking is. We bidden u voor uw kerk. Juist ook in landen als Sri Lanka en Bangladesh. En zoveel andere landen, waar soms kerken in brand worden gestoken, en waar gelovige christenen worden gedood, omdat zij die naam van Jezus op de lippen nemen. Heere, ontferm u over uw bedrukte kerk, Ontferm u ook over uw kerk in het rijke Westen. Het lijkt wel of de kerk verdwijnt als sneeuw voor de zon. Zoals de ijskappen smelten, zo lijkt het dat uw kerk wegsmelt. En tegelijkertijd mogen wij geloven, Heren, dat u uw werk niet loslaat. We danken u dat in andere delen van de wereld uw kerk soms zo groeit. En dat er ook in ons land altijd nog die 7000 overblijven. Die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Geef ons moed en kracht, Heren, als ouders, om onze kinderen die we ten doop hebben gehouden, mee te nemen naar de kerk en ze te onderwijzen. Geef ons moed en kracht als jongeren, als we in onze studie zo vaak in een wereld terechtkomen die twijfel veroorzaakt. We bidden u voor ambtsdragers in de kerken, dat we niet wanhopig worden als de aantallen slinken, want u hebt het gezegd, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En mogen we ook in dat vertrouwen vanmiddag deze dienst beleven, in het geloof dat u ook nu wonderen doet onder ouderen en onder jongeren. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We lezen vanmiddag uit het Nieuwe Testament, uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vers 5, tot hoofdstuk 2, vers 2. Dus 1 Johannes 1, vers 5, tot 1 Johannes 2, vers 2. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is, en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar. En is zijn woord niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu zingen als inleiding op de prediking Psalm 32, de versen 1 en 2. 32, het eerste en het tweede vers. We zingen na de prediking opnieuw uit Psalm 32 en wel de versen 3 en 4. Dus 3 en 4 van Psalm 32 na de prediking. En de tekst voor deze dienst is 1 Johannes 2 vers 1. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Het thema is, we hebben een advocaat bij de Vader. En van die advocaat willen we drie dingen zien. Ten eerste, hij is een noodzakelijke advocaat. Ten tweede, hij is een bijzondere advocaat. En ten derde, hij is een winnende advocaat. Dus we hebben een advocaat bij de Vader, een noodzakelijke advocaat, een bijzondere advocaat en een winnende advocaat. Gemeente, ik begin vanmiddag met een persoonlijke vraag. Hebt u wel eens een advocaat nodig gehad? Het is niet zo best als je op zoek moet naar een advocaat. Meestal is er dan iets goed mis. Dan zit u in een conflict waar u niet meer uitkomt. Misschien hebt u ten onrechte ontslag gehad. Of u hebt een bedrijf en er zit een bepaalde overeenkomst waar ruis op de lijn zit. Of het huwelijk loopt niet meer, altijd ook weer verdrietige dingen waarbij dan een advocaat wordt ingeschakeld. U komt er op eigen kracht niet meer uit en dan is er een deskundig iemand nodig die voor u de zaak uitzoekt en probeert uw recht te halen. Nou, over zo iemand spreekt Johannes nu hier. Een voorspreker is een advocaat. Iemand die voor een ander spreekt. Die voor een ander het woord doet. En de mensen aan wie Johannes schrijft hebben zo'n voorspreker nodig. Ze hebben ook een conflict, maar niet onderling. Ze hebben een conflict met de hoogste koning, met hun schepper, God zelf. Ze hebben gezondigd. Dat is een kernwoord dat door heel dat hoofdstuk heen loopt. Zondigen, gezondigd hebben. Maar wat is zonde? Zonde is dat je iets kapot maakt, zodat het niet meer aan zijn doel beantwoordt. Stel je voor, er staat ergens een prachtige vaas met bloemen. Die vaas op zich is al een sieraad. En dan schop je tegen die vaas aan. En die vaas valt in gruzelementen. In 100 stukjes. En die bloemen vallen op de grond. Doodzonde. Want die vaas is bedoeld om als een houder van die bloemen te staan en nu kan die vaas niet meer zijn wat ze moest zijn. Zo heeft God de verhouding tussen ons mensen en hem en tussen de mensen onderling als iets moois gemaakt. Zeg maar, het was een mooie bloemenvaas waardoor God verheerlijkt werd. En die is stuk gemaakt. Dat doet God verdriet en pijn. Want dan komen wij niet meer tot ons doel. We zijn geschapen om God te dienen en God te loven. En door de zonde zijn we uit de koers geraakt. En gaan we, als God het niet verhoedt, de Satan volgen. En zo kom ik bij de Heere in de schuld te staan. Je breekt wat hij zo mooi heeft gemaakt. Dan heb ik een conflict met God. Gemeente, eigenlijk hebben we dat allemaal. Het is een voorrecht als je in het leven nooit een advocaat nodig hebt. Maar als het om onze verhouding tot God gaat, dan is er niemand van ons zonder problemen. Iedereen heeft een probleem met de zonde van zijn leven. Hoe vaak trek ik me niet weinig aan van God? Ben ik vanaf mijn jonge jaren iemand die altijd volkomen God heeft verdiend? Helaas, niet. En hoe vaak geef ik mijn medemensen niet de aandacht die ze verdienen? Of sterker nog, ik trek me niets van hen aan. In onze maatschappij kennen we tegenwoordig het individualisme, het dikke ik. Wat trek ik me van de naaste aan, die moet opzij gaan, want ik leef. Nu zou je denken dat ieder mens dat wel zal erkennen. Je komt zelfs mensen tegen die niet naar de kerk gaan, die niet gelovig zijn. En als je met hen doorspreekt, dan zijn er niet zoveel die zeggen, ik ben perfect. Ieder erkent de zekere onvolkomenheid, dat hij fouten maakt en dat hij zijn leven soms niet inricht zoals het moet. Wel, deze mensen zijn er nog niet zo van overtuigd. De mensen aan wie Johannes schrijft, die zijn er blijkbaar niet van overtuigd dat ze gezondigd hebben. En aan wie schrijft Johannes? Aan mensen buiten de kerk? Aan mensen die op een alfa-cursus zitten en die eigenlijk nog met de eerste stappen bezig zijn om naar de kerk te komen? Nee, hij schrijft aan mensen die gelovig zijn. Aan mensen die de Heere Jezus belijden. Het zijn geen mensen die zeggen de zonde is aangepraat. Nee, het zijn christenen. Nou, dan herken je toch dat je zondaar bent. Als ik vanmiddag u in de kerk vraag, ben je zondaar? Dan zullen zelfs de kleinste kinderen zeggen, ja, ik ben zondaar. En de mensen aan wie Johannes schrijft, is het blijkbaar niet aan het verstand te brengen, ik moet zeggen niet aan het de ziel te leggen, dat ze zondaar zijn. Hoe zit dat? De Bijbeluitleggers wijzen op twee mogelijkheden. De eerste is, ze zijn tot geloof gekomen en zijn van mening dat als je in de Heere Jezus gelooft en je hebt je leven verloren aan hem, dat de zonde voorgoed weg is. Hoef je nooit meer over in te zitten. Jezus heeft ze vergeven en totdat je sterft, al je zonden die je begaat, zijn bij voorbaat vergeven. Een gedachte die soms heel actueel is. Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, ja, mijn zonden zijn vergeven. Ik hoef niet meer over die zonde in te zitten. Maar als je het Oude Testament leest, het psalmboek, ja, dat is oud-testamentisch. Wij leven na Pinksteren. Onze zonden zijn vergeven, we zijn... Maar waarom heeft de Heere Jezus zijn discipelen dan geboden dat ze altijd zullen bidden en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ook iemand die mag weten van de kracht van Jezus bloed, moet elke dag vanwege zijn zwakheid ook nog zijn schuld belijden. Een tweede mogelijkheid is dat deze mensen van het Griekse denken vervuld waren. Het Griekse denken maakt een scheiding tussen ziel en lichaam. En je zondigde met je lichaam. Je ziel was schoongewassen door het geloof. En je lichaam, nou ja. Je lichaam. Niet belangrijk, hè? Dat is pakpapier. Vandaar dat men ook, denk aan 1 Korinthe 15, dat men ook moeilijk kon geloven dat het lichaam weer zou opstaan. En Paulus laat merken dat sommige mensen zo dachten, als je hoererij bedrijft, dan doe je dat met je lichaam en je ziel blijft schoon. Hoe het ook is, blijkbaar zijn ze niet zo te overtuigen van het feit dat ze zondaar zijn. En Johannes overtuigt zijn lezers ervan. Nu was Johannes niet een helle verdoemenisspreker. Hij was niet een zwartkijker. Hij was niet een dominee die zegt, ja, je moet vooral je zonde maar kennen. Johannes is een lieflijke evangelieprediker, een Jezusprediker. Maar je zegt het wel, lieve mensen, als je zegt dat je geen zonde hebt, dan maak je God tot een leugenaar. Want God zegt zelf in zijn woord dat wij zondaren zijn. De oude apostel schrijft op een vaderlijke manier. Als een oude vader, hij ziet zijn lezers als zijn kinderen, zegt hij, mijn kinderkens. En vervolgens waarschuwt hij hen om niet te zondigen. Want er zouden mensen kunnen zijn die zeggen, ja, als ik dan toch zondaar ben en blijf, dan komt het er niet op aan. Nee, zondig niet, zegt Johannes. Het komt erop aan. Leef dicht bij God. Maar dan, en dat is de spits van deze pericoop, wanneer u nu gezondigd hebt, wanneer je met dat conflict zit en niet meer weet hoe je eruit moet komen, we hebben een voorspraak, een advocaat bij de Vader. En dat te weten, dat geeft bij de kinderen van God zo'n geweldig uitzicht. Alles lijkt soms tegen te zijn. En kijk, er zijn twee manieren waarop je je zonde kunt leren kennen. De Heilige Geest ontdekt je aan je zonden. Maar als de Heilige Geest je ontdekt aan je zonden, dan doet de Heilige Geest dat om je in de armen van Jezus te drijven. Maar de Satan, die ontdekt je ook aan je zonden. Maar niet om je in de armen van Jezus te drijven, maar je wanhopig te maken en bij Jezus weg te drijven. En als Satan me soms zo aanvecht en laat zien dat ik alles kapot gemaakt heb, en Satan weet dan een gordijn voor Jezus neer te hangen, dan kan een mens soms het gevoel hebben, ik kan het nooit meer goed maken. Mijn zonde is te groot. En wanneer dan het gezicht komt op die advocaat, dan kan het zo'n bevrijdende ervaring zijn. Gemeente, heb ik ook een advocaat. Ik bedoel niet een gewone in het huwelijksrecht of in het arbeidsrecht of in een letselschadeadvocaat. Nee. Heb ik een advocaat die mij helpt in het conflict met God. Iemand die me niet helpt de zonde weg te moffelen, maar die me helpt de zonde voor altijd weg te nemen. Een voorspreker aan het hemelhof. En die heb ik nodig. Die houd ik nodig tot de laatste snik van mijn leven. Dus een noodzakelijke advocaat, gemeente. Maar het is ook een bijzondere advocaat. Hij heeft namelijk toegang, niet tot het Europese hof, maar het hof in de hemel. Daar heeft geen enkele aardse advocaat toegang. Het is Jezus Christus. Die pleit, een advocaat wordt een pleiter genoemd, die pleit voor allen die op hem vertrouwen. Mensen die op hem vertrouwen zijn, zijn cliënten om zo te zeggen. En om die positie te bereiken, om advocaat te worden aan het hemelhof, heeft hij niet een aparte studie gedaan, maar heeft hij een apart traject afgelegd. Hij heeft de schuld van zijn volk op zich genomen. Hij heeft zich laten vernederen, tot in de diepte van de hel toe. En toen is hij opgestaan, daar wordt hij ook genoemd, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij heeft niet alleen zelf geen zonde, maar hij heeft ook al die zonden van de gelovigen voorgoed weggedaan. De rechtvaardige, hij heeft alle recht van spreken. Dat hij de rechtvaardige heet, betekent ook, gemeente, dat hij oprecht is. Je kan met hem niet sjoemelen. Soms zie je praktijken in de advocatuur, vooral in het strafrecht, waarbij u, net zoals ik, wel eens zou denken van, dat gaat wel erg ver. Een raadsman zegt bijvoorbeeld, Je moet je beroepen op je zwijgrecht. Gewoon niks zeggen. Al is het zonneklaar dat iemand een misdrijf heeft begaan. Of een advocaat zegt, ik wil niks weten. Je hoeft me niks te vertellen. Of men probeert een maas in de wet te vinden. Zodat een grote misdadiger op grond van een of ander artikel nog weer de dans kan ontspringen. Nou, zo is deze advocaat niet gemeente. Maar hij vraagt dan ook van mij dat ik ook volstrekt eerlijk ben. Dat ik het niet mooier maak dan het is. Dat ik iets achterhoud of ga afzwakken. Dat is moeilijk. Dat is nou een van de moeilijke dingen in het menselijk bestaan. Met bepaalde dingen komen we naar voren toe. Dit heb ik bereikt en dat heb ik bereikt en dat heb ik gedaan. Je cv staat vol van geslaagde dingen. Maar wat mislukt is, daar probeer je toch altijd maar een draai aan te geven. Wat je verkeerd hebt gedaan, maar het begint al bij de kinderen. Op het schoolplein, in de pauze zijn de kinderen aan het spelen en dan in één keer een geschreeuw en een gebrul en hij heeft me stoot gegeven, heeft me geschopt. Nee, jij begon eerst. Soms is dat zo, soms is dat niet. Maar frank en vrij ervoor uitkomen van, ja, ik heb geschopt. Dat doen we toch als kinderen niet? Je zou toch dwaas zijn als je dat deed? Dat zit diep in onze genen, gemeente. Adam beriep zich al erop dat zijn vrouw het had gedaan. Adam, je hebt gezondigd. Adam, waarom heb je gegeten van die vrucht? Nou, Adam had kunnen zeggen, Heere, u hebt het zo duidelijk tegen mij gezegd, ik heb gezondigd. Maar wat denk je? Die vrouw die gij mij gegeven hebt, met andere woorden, Heere, je had me eigenlijk een betere vrouw moeten geven, want dan was ik niet gevallen. Hij schoof het Eva in de schoenen. En David had niemand om de schuld te geven na het overspel met Bathsheba. Maar wat deed David? Hij stopte de zonde weg. Hij schoof de zonde onder het vloerkleed. Handige jongen. Zo kan je ook van je zonde afkomen. Een misstap in je leven, die kun je ook zo geweldig toedekken. Heeft een geniaal plan. Hij laat Uria terugkomen. En die arme trouwe Uria. Hij zegt, ga maar bij je vrouw slapen. Want als het kind geboren wordt, dan zullen ze denken Uria. Maar Uria zegt, zou ik, terwijl de eer van mijn Heer op het spel staat, zou ik bij mijn vrouw gaan slapen? Hij ligt buiten. Dan zegt David, ja, die Uria die moet uit de weg. En dan laat die Uria omkomen in de oorlog. Een kind van God, hè? Geen heiden, een kind van God. De man naar Gods hart. Wat kan ook een man naar Gods hart nog veel zonde in zich omdragen? En ja, die man komt om en al gauw komt Bathsheba in het paleis. Heb ik dat mooi opgelost? De zonde niet beleden, maar de zonde onder het vloerkleed geveegd en niemand die er erg in heeft. Dan ben je toch klaar? Maar wat zien we nou in Psalm 32? Dat David een geweldig psychisch lijden krijgt. Dan moet u niet zo zien dat ik bedoel dat hij psychische aandoeningen krijgt, alsof psychische aandoening een gevolg van de zonde zouden zijn. Nee, dat niet. Maar hij krijgt zo'n gewetenswroeging, zo'n onrust, dat het speeksel in zijn mond soms opdroogt. Maar geen zonde belijden, hè? Niet naar de priester gaan, niet zeggen, Heere, ik heb gezondigd. En dan moet de Heere bij David, moet hij toch een paardenmiddel gebruiken. Stuurde de profeet Nathan. En dan komt er in dat pastorale gesprek in één keer, gij zijt die man. Hij prikt David helemaal door. Hij trekt dat vloerkleed weg en alles komt open te liggen. En dan breekt David. Hij breekt en tegelijkertijd voelt hij ook een geweldige opluchting. Later zegt hij, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Dat is een verschil. Of je het onder het vloerkleed hebt verborgen, of dat God ze genadig wegneemt. Gemeente, nou van David naar u, jou en mij, hoe is mijn leven? Hoe ga ik om met God? Neem ik de schuld op me? Of geef ik een ander de schuld? Beleid ik openlijk wat ik heb gedaan of dek ik nog steeds dingen toe? Want we hebben toch maar het gevoel, als je bedekt, dan ga je niet af. Dan kun je jezelf handhaven. Maar als God het niet verhoedt, ga je voor eeuwig af. Juist het vertellen van de waarheid, het belijden, dat verhoogt een mens. Gemeente, we kunnen net de christen lijken en als kerkgangers zijn we net de mensen. Ik zeg dat niet sarcastisch. Ik bedoel dat we bepaalde normen en waarden hebben. We zijn daar dankbaar voor. Maar tegelijkertijd moet er onder dat zondagse pak, moet er ook een vlak veld zijn. Een onbeleden schuld is een onverzoende schuld en dat geeft geen rust. En wie naar hem toe gaat, die rechtvaardige rechter, die weet het, hij zit niet op spelletjes te wachten. Dan prikt hij dwars doorheen. Ik zeg, Heere, ja, ik ga altijd naar de kerk, maar zie je, ik heb een zondetje gedaan. Ja, het is niet zo erg, maar er waren twee mensen in de tempel. De fariseer en de tollenaar. En die fariseer, ja, die bad. Maar wat zei die fariseer eigenlijk? Geen woord over schuld. Geen woord over zonde. Geen woord over tekort. Heer, ik dank u dat ik mijn tiende geef. Ik dank u dat ik uw wet onderhoud. Ik dank u dat ik niet ben als die smerige tollenaar daarachterin. Die bedrieger, die dief. Wie wilde hij nou ontvangen, de Heere Jezus, die rechtvaardige rechter? Die fariseer of die tollenaar, die geen woorden meer heeft, die alleen nog maar op zijn borst kan slaan en zegt, Heere, wees mij zondaar genadig. En tenslotte, gemeente, hij wint altijd. Hij verliest geen enkele zaak, omdat hij zo geslepen is, omdat hij als een gladde paling door al de mazen van de wet heen kan. Nee, gemeente, omdat hij iets heeft om op te pleiten, zijn kostbare bloed, en dat doet wonderen. Want hij reinigt niet van sommigen, maar van alle zonden, zo staat er. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Er zullen luisteraars zijn die misschien met een bepaalde zonde in hun leven zitten. En die denken, ja, er zijn een heleboel dingen die, Daar kan ik vergeving voor ontvangen, maar er is een zonde in mijn leven waarvan ik denk, God zal die niet vergeven. Nou, wat staat er? Alle zonde. Ook dat waar u of jij mee worstelt. Eén druppel van dat bloed van Jezus en die zwarte inktvlek van de zonde, die verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dan ziet God mij alsof ik nooit zonde had gedaan. Er zijn sommige aardse advocaten die een geweldige naam hebben. Ik zal geen namen noemen. Maar die hebben het aureool. Men wint altijd. Soms zegt er niet. Niet altijd gaat de rechter met het pleidooi mee. En hoe beroemd die man of die vrouw ook is. Soms verliest men een zaak. Maar Jezus wint altijd. Door zijn kostbaar bloed. Want als de Vader dat bloed ziet, dan gaat hij mij voorbij. Met zijn oordeel. Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. Als als dat oude lied uit, meen uit Johannes de Heer het zegt, wilt gij van zorg en zonde zijn bevrijd. Jezus bloed. Er is kracht in het bloed van Jezus. We hebben een voorspraak bij de Vader. Gemeente, hebt u die ook? Want echt, je hebt een advocaat nodig. Zonder advocaat lukt het niet. Hoe kan ik mezelf ooit vrij pleiten? Of hoe kan ik ooit zeggen, ja, maar het was niet zo bedoeld. Vooral in de aanvechting. Want ik heb het al gezegd, Satan zit niet stil. Naast de Heilige Geest die mij ontdekt aan mijn zonden om in Jezus' armen te drijven, zit Satan. En die weet al mijn zonden, hè? Die weet al mijn zonden. Ik kom het al eens tegen, dat mensen die in hun leven getuigden, mijn zonden zijn vergeven en Jezus is door genade mijn zaligmaker geworden. Dat ze op het eind van hun leven een soort terugval krijgen als ze lichamelijk zwak worden en psychisch zwak. Zeggen, dominee, heb ik me nou niet vergist? Is het wel waar? Want ik heb zoveel zonde gedaan. Het is net of alles vanuit mijn jeugd me voor de ogen geschilderd wordt. Ja, Satan wil graag oude koeien uit de sloot halen. Oude koeien van zonde die door het bloed van Jezus al verteerd zijn. Satan haalt ze naar boven. En als dan een kind van God in zijn zwakheid op het sterfbed ligt, dan komt die Satan. Dat heb hij gedaan. En dat heb hij gedaan. En dat heb hij gedaan. Weet je wat Luther zei? Luther zei, Satan die zegt me wel eens, Maarten, je hebt zoveel zonde gedaan. Maar dan zeg ik, duivel, ik heb nog 100 keer meer zonde gedaan dan jij weet. Maar neem contact op met mijn advocaat. Nu weten we dat in het gewone leven zo'n advocaat, zeker een beroemde advocaat, een hoog tarief vraagt. Hoe beter, hoe duurder. Hij is een prodeo-advocaat. Hij vraagt niks. Maar de enige prijs die hij vraagt is, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Hij wil mijn geld niet. Hij wil mijn hart. Hij wil mijn leven. Een advocaat inhuren is makkelijk. Je geeft hem zijn geld of haar het geld en je bent er van af. Maar Jezus zegt, ik wil je hart. Is dat niet beklemmend? Nee, wie het wonder van de vergeving merkt en ziet en ervaart, wil niet anders meer dan voor deze Here leven. Dan doe ik niets liever meer. Wat me eertijds zo'n last leek, wordt me dan een lust, want dan ben ik veilig. En wat een volheid bij hem. Er staat in het volgende vers, en hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar voor die van de gehele wereld. Lees dat wel goed in verband, gemeente. Want als je zo'n tekst uit het verband haalt, dan zou je bij de algemene verzoening uit kunnen komen. Hij is een verzoening voor de gehele wereld. Dus alle mensen worden zalig. Nee, zo is het niet. Maar bedoeld is dat al zou de hele wereld met haar zonden naar deze advocaat komen, dan zou hij nog niet hoeven te zeggen, sorry, ik kan jouw zaak niet behandelen. Al zou de hele wereld komen, zijn bloed, dat reinigt, doet mijn leven, maakt me vrij, als ik in berouw en bekering tot hem kom. Wij hebben een advocaat, wat een voorrecht. Maar heb ik er dan echt een? Kijk, in de Bijbeltekst wordt tegen ons gezegd, wij christenen hebben een advocaat. Maar het moet toch iets persoonlijker. Stel je voor dat je een probleem hebt en dat iemand tegen jou zegt, nou hier in Utrecht hebben we een geweldige advocaat. Wij hebben hier een goede advocaat. Mooi is dat. Maar daarmee behandelt hij jouw zaak nog niet. Je moet wel een afspraak maken. Je moet dan wel echt cliënt worden. Je moet dan wel een dossier van al je problemen bij hem op het bureau leggen. En dat mag ik nou doen bij advocaat Jezus. Hij heeft altijd tijd. Je hoeft geen afspraak te maken. Overdag kun je terecht, in de nacht kun je terecht. Kent u deze advocaat? Als u hem kent en als u zijn grootmoedigheid kent en als u de kracht van zijn bloed kent, of dan zult u ook wel reclame voor hem maken. Bijbels gezegd, getuigen. Wanneer je een bijzondere arts ergens hebt, je hebt een kwaal waarvan je bent genezen, en je komt iemand tegen met een bepaald probleem, dan zeg je, joh, ik heb een arts, daar moet je naartoe gaan. Je gaat vanzelf reclame maken. En als een kind van God nou een mens tegenkomt, in nood, in spanning, belast met schuld, dan mag een kind van God zeggen, daar is de advocaat. Ja, maar ik heb zo'n zwak geloof. Je hoeft niet in de eerste plaats te zeggen wat je zelf hebt meegemaakt. Je hoeft alleen maar te zeggen dat hij zo groot en zo machtig is en dat hij elk dossier ook van het leven van die man of die vrouw aan kan. Wij hebben een advocaat. En als Satan me aanvalt, want die is de helse minister van Justitie. Hij weet altijd wat te vinden, als hij me aanvalt, mag ik zeggen met Luther Satan. Neem contact op met mijn advocaat en laat mij met rust. Amen. Laten wij nu samen danken en bidden. We danken u, Heere, voor dit evangelie van de voorspreker, de pleiter, die iedere zaak wint van ieder mens die zich tot hem ter genezing wendt. En we bidden u, Heere, dat niemand van ons in zijn zonde moet sterven, terwijl er zo'n geweldige advocaat ook voor ons ruimte heeft en op ons wacht. Heere, wij bidden u dat wij ook veel daaruit mogen leven. Vaak kan Satan ons zo bezighouden, ons leven onrustig maken, onze zekerheid willen ondergraven. O Heere, doe ons zijn tactiek onderscheiden en geef dat we hem verwijzen naar de Heere Jezus. We bidden u zo, Heere, dat ook in de aanvechting wij ook mensen mogen wijzen op hem. Want alleen dat geeft rust. En dat geeft uitzicht. We bidden u voor mensen die het gevoel hebben geen probleem te hebben, omdat ze niet geloven in God, omdat ze niet geloven dat ze zondaar zijn, en daarom het gevoel hebben, ik heb geen probleem. O Heere, wilt u ze trekken met uw lieflijke evangelie? En misschien wilt u een van ons daarvoor wel gebruiken. Uw wegen zijn wonderlijk, Heere. We bidden u voor alle die uit deze gemeente nog met vakantie zijn. Wilt u ze bewaren overal waar ze verblijven. Hen kracht geven, nieuwe kracht, ontspanning. En dat ze straks uitgerust weer in ons midden mogen zijn. We bidden u voor dominee Hogeboom en zijn gezin, de predikant van deze gemeente. En ook de predikant van de ICF-gemeente. En wilt u dominee Bonhoff ook gedenken met zijn gezin. En zegen hen zo met elkaar, opdat het evangelie verkondigd mag worden aan alle nationaliteiten, juist ook in dit kerkgebouw. Heer, we bidden u voor de jongeren van de gemeente. Wilt u ze helpen? Er wordt een aanslag gepleegd op de ziel van onze jongeren, onze kinderen. De wereld trekt met alle media. En Heer, we voelen ons soms als ouders, maar ook als kerk zo machteloos. Wat kunnen wij daar tegenover stellen? Hoe kunnen wij de aandacht van onze jongeren nu trekken? Heere, onze handen zijn leeg. Maar we pleiten op uw verbond. U hebt het in de doop beloofd. Wilt u onze jongeren in het hart grijpen, lieflijk, zoals een vader doet. En ook de smaak van het geloof schenken om u te volgen, u te dienen. Opdat er zo ook jongeren mogen zijn, ook in deze tijd, die de Heere vrezen en dienen. Zegen ons deze week bij ons werk, als we werken moeten, mogen. Zegen ons als we nog vakantie hebben en gedenk ons als we niet meer hoeven te werken, van het werk zijn vrijgesteld. Mogen de dagen van de week toch dagen zijn met God. Als weduwe, als weduwnaar, als uitgeschakeld door ziekte, als jongere, alle dagen met God. We bidden u, Heere, of u de leiders van deze wereld ook wijsheid wilt geven. De leiders die tegenover elkaar hevige woorden spreken, tegenover elkaar spierballen tonen. Heer, geef dat het niet uit de hand loopt. Dat de vrede bewaard blijft. En dat de wereld toch eenmaal mag uitlopen op dat vrederijk. Waarin u zult zijn alles en in allen. We smeken het u niet omdat wij dat verdienen, Heere. Want wij hebben van deze aarde een wildernis gemaakt. Maar we bidden het u. In Jezus' naam alleen. Amen. We sluiten af met Psalm 65. Daarvan het tweede vers. 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden. Gemeente, verhef dan nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jullie zijn vrede. Amen.